Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners gaan we door een bedrijfskundige bril naar voetbalclub Ajax kijken. Want ja, er is gedoe met personeel, er zitten gaten in het bestuur, toezicht is niet op orde. En hoe kun je de medewerkers weer lekker laten draaien? Hoe kun je het team weer goed aansturen? Gaan we over praten. Verder hebben we een carrièrekantelaar voor je, ook uit de voetbalwereld. We spreken iemand die de keepershandschoenen in de wilgen hing om aan de slag te gaan als fiscalist. En we hebben een vacature voor iemand die graag zijn steentje bijdraagt aan de grootste natuurdatabank van Nederland. Nou, wat dat allemaal is, dat hoor je zo meteen. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
Met Cornelis van der Plas. Dag Cornelis.
Hi Rens.
De Telegraaf kwam met nieuws waar we ons weer heerlijk over kunnen opwinden. En dat zijn namelijk brandstofaccijnzen en sowieso gewoon geld dat we moeten betalen aan de pomp.
Ja, precies. Dat is flink omhoog gegaan. De adviesprijs van euro 95 is nu 2,28 per liter. Ja, is nog wel wat. Maar de CNV heeft laten zien dat werkgevers nagenoeg bijna niet doen aan reiskostenvergoeding. Dus die laten hun werknemer een beetje stikken.
Oh, en wat zijn de cijfers dan precies?
Ja, ze hebben de grootste CEO's met elkaar vergeleken en daaruit bleek dat 500.000 van de werkenden in de horeca en ook nog 300 in de supermarkten helemaal niks geregeld hebben met de reiskosten. Mm-hmm. En in de elektro- en de metaalindustrie zijn die 300.000 werknemers die helemaal niks hebben. Maar ja, daar zijn ze nu voor aan het staken.
Ja, want sinds begin dit jaar mag je 23 cent per kilometer belastingvrij laten vergoeden voor je personeel. Zien we dat dan ook of niet?
Het is niet echt zo, want de CNV laat zien dat veel bedrijven de verhoging nog niet hebben doorgevoerd. Werkgevers geven aan dat die kosten gewoon te hoog zijn en dat het bijna onmogelijk is om mogelijk te maken.
Nou ja, nou dan gaan we nog even thuiswerken, kan me zo voorstellen.
Ja, dat is een optie om je portemonnee te sparen. Maar ja, zoals de vakbond zelf al aangeeft, dat is voor de helft van Nederland niet mogelijk.
Nee, want je moet gewoon naar je werk toe, sommige plekken. Hè? Ja. Dan, sluitend bewijs dat flexwerk inhuren peperduur is.
Ja, het is onderzoek van de Algemene Rekenkamer bij scholen. En die zeggen dat inhuurkrachten bijna 2 keer zo duur zijn als een gewone leraar die in loonsdienst zit.
Zo.
Zelfs als de beloning ongeveer gelijk is, dan zijn ze nog steeds bezig met de btw betalen en de marges van de bemiddelingsbureau behoeftigen.
Ja, ja. En even kijken, hoeveel betaal je dan voor zo'n flexdocent?
Voor jouw begrip, een docent kost per uur ongeveer 60 euro bruto. Mm-hmm. Maar een gedetacheerde docent is ongeveer 110 euro per uur.
Zo.
Ja, en zelfs zijn extremere gevallen. De rekenkamer zag ook 180 euro per uur in sommige gevallen.
Ja, dat krijg je met een krappe arbeidsmarkt. Vraag en aanbod. Het kabinet is dit wel een beetje aan het indammen, toch?
Ja, het is nu aan het werk met een wetsvoorstel waarin staat dat schoolbesturen maximaal 5% mogen gebruiken van hun budget voor externe huur. Onderzoekers van de rapport geven al zelf aan of zo'n norm überhaupt wel gaat werken. Want ja, tekorten in het onderwijs, die blijven gewoon.
Ja, het klinkt een beetje als een rare maatregel om te zeggen je mag niet meer uitgeven en dan heb je dus nog heel veel tekorten.
Ja, dat is wel gek, want bijna een kwart van de vacatures in het onderwijs die staat gewoon open. En die inhuur van externe docenten is juist verdubbeld de afgelopen 10 jaar. En dat is al bijna 5% van het totale personeelsuitgaven.
Ja, goed. Dan nog even een ander bericht over arbeidsmarktkrapte. Wie nu solliciteert, gouden tijden, dat weten we allemaal. AWVN, de werkgeversorganisatie, ziet dat ook. En die ziet ook, het mag wat kosten.
Ja, zeker mag het wat kosten. En meer dan de helft van alle werkgevers die probeert van alles om nieuw personeel aan te trekken. Dat zegt het AWVN, de werkgeversorganisatie. Denk aan premies voor werknemers die een nieuwe collega weten te vinden. Het nieuw personeel wordt ook veel hoger ingeschaald. Mm-hmm. Maar ook flexibele arbeidstijden. Thuiswerken mag allemaal tegenwoordig. Of misschien een leuke leaseauto.
Ja, of fiets. Zou ook mooi zijn, hè?
Ja.
En ik zag dat bedrijven ook personeel bij elkaar wegkopen.
Ja, dat is ook een steeds groter groeiend fenomeen. Dit zie je vooral in de techsector waar krapte heel hoog is. Waar de vraag naar praktisch geschoolde echt enorm is. Mm-hmm. Wat grappig is trouwens, in sommige sectoren doen bedrijven zelfs aan een soort van hoarding. Mm-hmm. Je kent het misschien wel, dat van die tv-programma's waar mensen hun huis vol hebben met allemaal nutteloze spullen.
Ja.
Nou, bedrijven doen hier een soort van ook aan. Die willen kosten wat het kost personeel in dienst houden. Ook al is er dus niet genoeg werk voor ze.
Ja, ja. En dan zetten ze maar eventjes op de bank. Maar dan hebben ze het tenminste als het weer druk krijgen.
Ja, misschien over een half jaar heb je diegene weer nodig.
Oké. Dan nog eventjes. Ruim een kwart van de ouders laat het ouderschapsverlof schieten.
Dat is zonde, zou je zeggen. Dat komt uit onderzoek van een UWV en inzetbaarheidsspecialist Robidus. Ja, die regeling is nog maar 2 jaar jong en geeft beide ouders 9 weken werkweken aan betaald verlof. Maar er worden ze bijna niet echt volledig van geprofiteerd. Vrouwen nemen gemiddeld krap 7 weken verlof en mannen rond de 6. Ja. En waarom die regeling niet volledig wordt benut, dat zou je eens aan Robidus zelf moeten vragen.
Nou, dat is een goeie, want ik heb aan de lijn Robert Wondaal en hij is directeur bij Robidus. Dag Robert.
Dat klopt. Hoi, goedemiddag.
Ja, even, die regeling is 2 jaar jong. Hoe verklaar jij dat die niet helemaal wordt benut?
Wij zien eigenlijk een paar redenen. Dat ligt denk ik ook wel in het verlengde van nog een van de andere ouderschaps... van de verlofregeling die richting het ouderschap gaat. Ook wel bekend als de WIEG, het aanvullend geboorteverlof. Mm-hmm. Wij zien eigenlijk een beetje dezelfde elementen terugkomen als uit onderzoeken daar gebleken is. En dat is een klein aandeel van de werknemers is überhaupt niet bekend met de regeling. Mm-hmm. Ja, onbekend maakt onbemind, hè? Dus dan is het natuurlijk lastig aanvragen. Je ziet uiteindelijk dat er ook een aantal zijn van, joh, het hoeft niet. Vind ik overigens wel een lastig hoor, want ja, waarom hoeft het niet? Er kunnen natuurlijk heel veel redenen voor zijn. Een van de redenen kan bijvoorbeeld zijn dat het misschien eventjes niet uitkomt met het werk. Maar toch is er ook nog een heel groot gedeelte die uiteindelijk het financieel gewoon niet haalbaar acht. Want het is 70% van je laatst verdiende loon. En dat is toch een aderlating, zeker als je net een kleintje natuurlijk hebt.
Ja.
Kinderen kosten nu helemaal geld. En als je met name degene die wat minder verdienen, die voelen dat natuurlijk direct in de portemonnee. Ja.
Jullie signaleren tegelijkertijd dat het verzuim onder jongvolwassenen toeneemt. Koppel je de twee met elkaar of niet?
Zeker. Ja. Ja, dus het is altijd lastig om daar natuurlijk een 1-op-1 link in te trekken. Maar als je kijkt naar de CBS-cijfers die volgens mij op 17 april weer zijn gepubliceerd, dan zie je met name dat de categorie 25 tot 35 jaar, dat het aandeel mensen die daar verzuimt eigenlijk de hoogste categorie is. En dat is natuurlijk ook vaak de categorie waar je met een eerste of een tweede kindje te maken hebt.
Ik weet alleen niet of het dan het volledig benutten van het ouderschapsverlof, zeg maar, daar die 9 weken, dat is dus 3 weken erbij, of dat dan enorm helpt. Of mag je het ook een beetje gespreid opnemen? Of moet het in 1 keer?
Zeker, ja. Nee, je mag het gespreid opnemen. En het maakt het misschien ook wel wat complex, hè? Want als je kijkt uiteindelijk hoeveel verlofregelingen er zijn die gelieerd zijn aan het krijgen van een kindje, dat zijn er inmiddels 5. Ja, je hebt natuurlijk het reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat is natuurlijk alleen voor de dames. Dan heb je het geboorteverlof voor de partner. Dat is dan 1 werkweek die volledig doorbetaald wordt. Dan heb je nog het aanvullend geboorteverlof. Dat is dan 5 weken die je tegen in ieder geval 70% van je loon. Maar goed, sommige werkgevers vullen dat aan. Mm-hmm. Dan heb je nog het betaald ouderschapsverlof. Dat is nog eens 9 weken in wat je binnen het eerste levensjaar moet doen. En dan heb je uiteindelijk ook nog onbetaald ouderschapsverlof. Dat kan dan uiteindelijk oplopen tot 26 weken. Afhankelijk van hoeveel betaald ouderschapsverlof je opgenomen hebt. En dat is dan binnen de eerste 8 jaar. Dus het is ook wel veel en heel complex, moet ik zeggen.
Ja, maar je kunt er ook concluderen van, er zijn heel veel regelingen. Niet iedereen maakt er gebruik van. Ondertussen neemt de stress onder jonge ouders nog steeds toe. Misschien is het dan wel niet zo effectief allemaal. En ligt het toch echt wel ergens anders dan meer vrije tijd krijgen.
Ik denk in de combinatie van. Ik denk het versimpelen en het bekender maken, denk dat een belangrijk is. Ik denk overigens wel, als je dan toch ziet dat 40% zegt, joh, ik red het financieel niet. En als dat een belangrijkste drijfveer is, dan zit daar volgens mij wel wat in. Want als je leven al duurder wordt met een kindje en je gaat ook nog eens, want je moet niet vergeten, het is natuurlijk zowel de vrouw die al tijdens haar verlof 70% terug zou kunnen gaan, en dan ook nog eens de man. Ja, dus dat is best wel een aanslag op je inkomen. Ook al is het dan maar beperkt tot een aantal weken. En ook al kun je het verspreid opnemen. Ja, het blijft toch een hoop geld voor velen.
Ja, Robert, dankjewel.
Graag gedaan. Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die draait om Ajax. Een profvoetbalclub, maar ook een beursgenoteerd bedrijf. En in alle lagen zijn er op dit moment problemen. Hoe laat je zo'n organisatie weer goed draaien? En kunnen lessen uit het bedrijfsleven helpen? Nou, dan moet je eerst kijken of je Ajax als een bedrijf kunt zien.
In de zin van dat het een omzet heeft en kosten en resultaat zou je zeggen ja. En daar houd ik de vergelijking wat mij betreft ook direct op.
Een andere gast trekt de vergelijking makkelijker.
Ik zie eigenlijk een handelsbedrijf.
En een van mijn gasten was zelf ooit commissaris bij Ajax, maar dan wel in een ver verleden.
Nu kom ik af en toe mensen tegen die zeggen, goh, bent u familie van die mevrouw die ooit in En dan zeg ik, nee, dat ben ik zelf. Ja. Dus het is niet meer zo vers.
Hoe krijg je de bestuurs- en toezichtlaag bij Ajax nou weer goed? Nou, de een pleit voor veel bestuurlijke kennis en ervaring. Een voetbalhart is minder belangrijk. Maar voor de ander is de band met de sport toch echt essentieel.
Er zijn best wel heel veel zaken waar je kennis en ervaring op moet hebben om je rol als toezichthouder van dat voetbalbedrijf goed uit te oefenen.
En bij Ajax heb je ook nog eens te maken met supporters en ereleden die een behoorlijke vinger in de pap hebben en niet altijd even subtiel hun mening ventileren. Ook met hen zul je het gesprek moeten aangaan.
En niet zeggen, ik heb je gehoord, maar ik zou echt aangeven, wat is jullie advies?
Voor een andere gast is dat spel met al die machten juist het probleem.
Dus ik zou die hele bestuursstructuur daarmee opblazen. Weg mee.
Werkverkenners.
Nou, dat het op alle fronten niet echt lekker loopt bij Ajax, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Maar wat speelt er nou allemaal precies? Is zien of we daar duidelijkheid over kunnen krijgen door er met een bedrijfsmatige bril naar te kijken.
Mijn naam is Anton Wiggers, ondernemer, bedrijvendokter. En wat wij doen is bedrijven beter maken waar het niet goed gaat, of snel willen groeien, of mensen die hun bedrijf willen overdragen aan de volgende generatie. Vaak onder moeilijke omstandigheden. En ik heb in het verleden onder andere ook een bestuurlijke rol gehad bij FC Utrecht. En ook daar is ook een klant van ons geweest in het verleden. Dus ik weet er wel wat van.
Ja. Zelf ook voetbalfan of niet?
Ja. FC Groningen. Vroeger gevoetbald bij GVV, de amateurclub. En ja. Ja, dat was altijd bij ons op zaterdag voetbal.
Ja, en Ajax, gaat dat je nog aan het hart? Ja. Je zat volgens mij in de auditcommittee van FC Utrecht. Dat heeft niet heel lang geduurd, heb ik me laten vertellen.
Nee, ik heb daar mijn verantwoordelijkheid genomen. En je maakte afspraken. De club was er toen in grote problemen. En dan stel je een aantal maatregelen voor. Dan maak je afspraken over. En met name over het terugbrengen van het aantal spelers. 1, een salarisplafond hebben ingevoerd. Nou, 2, belangrijk hè. Dat ga je pas merken in het volgende seizoen overigens. Ze moesten andere dingen doen. En op het moment dat zeg maar ik de nieuwe CFO belde, zei, joh, heb je die spelers? Zijn die verkocht? Ja, die hebben we verkocht. Maar... Ja, ik zeg maar, en we hebben ook spelen gekocht. Ja, toen ben ik opgestapt, weet je. En waarom? Alles wat je doet in die voetballerij staat met chocoladeletters in de krant. En ja, dat wil je niet, zeker niet in mijn vak. Ja, je probeert zo'n club te helpen.
Want jullie hadden gezegd, je moet wel spelers verkopen, maar je mag ze niet gaan kopen.
Ja.
En het werd dan gewoon wel gedaan.
Dat werd wel gedaan. Kijk, het is in de voetballerij eigenlijk zo, als je 4 keer verliest en je zit in de bus tussen Heerenveen en Utrecht, is er maar zo'n speler gekocht.
Ja, oké. Okay. De kernvraag in deze BNR Werkverkenners is, hoe kan je een bedrijf als Ajax, dat zo in de penarie zit, hoe kun je dat beter maken? Dan beginnen we eigenlijk met de kernvraag. Is Ajax eigenlijk wel een bedrijf?
Nou ja, het product van een voetbalclub is passie. Je hebt 1 keer in de 14 dagen zit je huis vol. Ajax heeft vorig jaar 48 keer wedstrijden gespeeld. 200 miljoen omzet gedraaid. Goede resultaten gedraaid. 39 miljoen, fantastisch. Dat gaan ze dit jaar echt niet redden. Mm-hmm. Dat is 1.
Maar
2.
Er zijn voldoende bedrijven die passie verkopen. De musicalbedrijven van Joop van den Ende verkopen ook passie. Ja. De Pathé Filmtheater
zeker
verkoopt ook passie.
Maar een ontevreden publiek gaat je niet naar huis sturen. Dat is het grote verschil. Er ontstaat een enorme dynamiek op het moment dat je 4 of 5 keer verliest. Dan kun je als bestuur je beleidsplan in de prullenbak gooien en dan is het overleven. Als je naar huis wordt gestuurd, hè, dat gebeurt daar in die wereld. Het is een dynamische wereld, veel vijfde kolonnes, veel gedoe. Dat gedoe bestaat eruit dat heel veel mensen opstaan op het moment dat het niet goed gaat. Dan zie je de ex-bestuurders weer opstaan. Bij Ajax heb je de ereleden, de raad die zeg maar 73% van de aandelen heeft. Dus heel veel oude krachten die zich gaan bundelen en zich tegen je op gaan stellen. Dus het is heel moeilijk om eigenlijk beleid te maken en daarmee rust te creëren. En zeker bij een club als Ajax sowieso. En dat is nog dubbel opgaat dat omdat het een beursfonds is met een eigen dynamiek. Dat geeft ook allerlei verplichtingen als je een beursfonds bent.
Ja.
Compliance officer, verplichtingen in ten aanzien van rapportages. Dat betekent ook heel veel kosten.
Wat is eigenlijk het businessmodel van een voetbalclub als Ajax? Wat verkopen ze nou eigenlijk?
Volgens mij, Ajax is de club van de toekomst. En de toekomst, dat is het stadion schuin tegenover het grote stadion. En daar speelt de jeugd. De strategie van Ajax was, wij leiden zijn eigen spelers op, talenten. We hebben een opleiding, daar zijn ze ook vreselijk goed in geweest. We hebben goed geperformd. Ieder jaar laat een aantal spelers doorgroeien naar het eerste elftal. Die ontwikkelen we verder, die talenten. En die gaan we op een gegeven moment ook verkopen. Mm-hmm. Als wij als Ajax één keer in de twee of drie jaar Europees voetbal halen. Of de Champions League. Is dat fantastisch.
Ja.
Dan proberen we zo goed mogelijk in te doen. En we proberen eigenlijk die jonge spelers die we zelf opleiden. Te laten begeleiden door een aantal mensen die van buiten halen. Goede voetballers, grote voetballers, niet te veel. En ze willen het Amsterdamse smoel houden. En een paar goede spelers daar omheen.
Maar dat is eigenlijk het businessmodel. Dus ja. Het is van jong talent naar de etalage krijgen. En dat dan voor goed geld verkopen. En alles daaromheen, dat is eigenlijk misschien wel bijvangst. Dus de seizoenskaarthouders, de sponsors, et cetera. Maar dit is wat zij doen.
Dat is eigenlijk een strategie. Die sponsor is geen bijvang. Het was 10 miljoen ongeveer. Okay. Volgens mij, dat is best wel veel. Maar de omzet van Ajax was ongeveer 200 miljoen. Het vorige boekjaar. En 39 miljoen winst, dat is echt uniek voor een voetbalclub. Mm. Maar dat doe je dan in feite. Eigenlijk is dat je DNA van je organisatie. En ik denk dat je, in mijn visie, moet je dat DNA ook vasthouden in alles wat je doet. Want dan creëer je rust.
Ja.
Dan weet je ook, als we van het padje raken, daar gaan wij naartoe.
Ja.
En dat is een beetje weg. We hebben nu een club hier in Amsterdam zonder een hoofdtrainer, zonder een directeur en zonder een technisch directeur. Ja, dus ook daar, hè, de analogie met een bedrijf. Ik ken weinig bedrijven waar het hele MT niet is ingevuld. Afgezien van de financieel directeur en commercieel directeur. En dan moet je dus ook gewoon, goed of niet goed, je blijft gewoon op die koers zitten. En dat is zo moeilijk.
Maar dat is dus het moeilijke, want je hoeft maar vier keer te verliezen. En er wordt al om je hoofd gevraagd.
Ja.
En dan kun je twee dingen doen. Gewoon stoïcijns doorgaan, maar op een gegeven moment staan ze bij je in de tuin. Of bij dat arenadek of wat dan ook. Of je kunt een soort offer doen. Dan gaan er weer mensen uit. En nu gaan er ook weer commissarissen uit. Het wordt heel snel om een hoofd gevraagd.
Ja.
Of je gaat zeggen, dan gaan we wel mensen kopen. Kijken of dat. Dus je hebt elke keer een soort met van, moet je zoenoffers doen of zo. Richting het boze publiek.
Nou ja, als je dat dan weet, dat de wereld is waarin jij opereert. Dan zouden we in mijn optiek goed aandoen om ook een tweede echelon te creëren. Zeg maar een soort succession planning. Wat je bij ieder normaal bedrijf hebt. Het valt er een CEO weg, dan is er een opvolger voor. Nu vallen de drie gaten, dus er is niet in voorzien. Dus ik denk dat in de governance structuur van ook welke voetbalclub dan ook, moet je zorgen dat je een soort kroonprins hebt op de gebieden die belangrijk zijn. En daarmee creëer je ook weer rust. Valt er iemand uit, dan is er een nieuwe. Nu hebben we hier een situatie in Amsterdam. Waarbij alle drie topposities vakant zijn. Ja, dat is onmogelijk.
En hoe kijkt iemand die de club van leiders en toezichthouders heeft geleid naar het bestuur en het toezicht van Ajax? En naar zijn grondstoffen?
Ik ben Carlijn Lortie. Ik ben ondernemer, oud-directeur van de NCD en toezichthouder.
En die NCD, wat was dat ook alweer?
Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Ja. Ben je ook Ajax-fan of niet?
Nee.
Ook geen voetbalfan?
Nee.
Oh, dat is leuk.
Ik sta er iets verder vanaf.
Ja, precies. Ja. Het is natuurlijk een voetbalclub, Ajax, maar is ook beursgenoteerd. Wat voor een organisatie zie jij?
Nou, als je het helemaal plat slaat, dan zie je eigenlijk dat zij grondstoffen inkopen, daar waarde aan toevoegen en dat weer verkopen. Nou, en in de termen van het voetbal, je hebt de spelers, die worden op een bepaalde manier opgeleid. Daar stond Ajax ook echt wel als onbekend. En als goede spelers werden zij weer verkocht. Kijkend naar Ajax nu, dan is er dus wat mis met de grondstoffen. De spelers die ingekocht zijn. Er is wat met de machine aan de achterkant aan de hand. En als je het hebt over de besturing, laten we zeggen de software van de machines, daar wordt ook aan gesleuteld.
Ja.
En wat krijg je dan in de etalage? En in de etalage, die vergelijk ik dan even met de competitie, dan krijg je een slechter resultaat.
Ja, dus het zijn op drie vlakken dat het helemaal misgaat.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja. Om het even te schetsen, er is onrust in de top, vacatures in het bestuur, drie commissarissen zijn opgestapt. Hoe analyseer je dat dan allemaal?
Ja, kijk, als jij het niet helemaal eens bent of duidelijk hebt waar je van bent als organisatie. Ik noemde het even net een handelsbedrijf. Hè? Ja. Dus het gaat om het waarde toevoegen aan je grondstoffen. Of gaat het om de aandeelhouderswaarde? Hè? Gaat het om de waarde binnen de club? Of gaat het om het voetbal? Ja, en ik denk in dit geval, als het gaat over de besturing en over het opstappen van de commissarissen, lopen er een aantal dingen door elkaar. En ik denk voor mij de meest ogenspringende is de draagkracht.
Mm-hmm.
Ja, het vertrouwen wat er is in elkaar. Daar is wel degelijk wat aan de hand.
Ja. Maar het punt is dat jij zegt, hè, het is een handelsbedrijf eigenlijk. Hè. We kopen ruwe grondstoffen in en verkopen het weer met added value. Maar wat is dan een functie van het vermaken van mensen?
Ja, dat is dus de vraag. Is Ajax hiervoor voor het vermaken van mensen en het voetbal?
Ja.
Of is het handelsbedrijf wat de competitie als etalage gebruikt? En ik denk dat als je kijkt naar besturing, moet je het wel met elkaar eens zijn waar je van bent uiteindelijk. Waar je die waarde gaat toevoegen. En Ajax aan zich is altijd een club geweest waar dan spelers binnenkwamen en met een veel hogere waarde weggingen. Ja. Dus wat er nu gebeurt, nou, slechtere spelers zijn ingekocht of die waarde wordt niet toegevoegd en die uitzicht dan in slechte wedstrijden. Dan gaan dus die emotie, dus het entertainment, de toegevoegde waarde en de attractiviteit van de club aan zich, ja, die lopen door elkaar heen.
Maar maakt het eigenlijk uit, hè? Want jij zegt, ik zie het als een handelsbedrijf. Ik zou het ook kunnen zien als iets anders, namelijk, hè, want als het een handelsbedrijf is, dan is dat de functie. En dan hebben we bijproducten, namelijk dat we mensen aan het vermaken zijn. En dat leidt ook nog overigens tot een hogere verkoop. Want als je beter bent, kom je in de Champions League en dan heb je een betere etalage. Je zou het ook kunnen omdraaien en zeggen, nee, wij zijn een vermaakbedrijf. Ja. En daar hebben wij dus grondstoffen voor nodig. En die gaan we inkopen. En als een bijproduct verkopen we die ook weer.
Ja.
Wat maakt het uit qua besturing, qua de neus dezelfde kant op, welke van de twee je kiest?
Nou, in dit geval, het is een NV met een heel volledig ingerichte governance structuur. Dus dan ga je eigenlijk automatisch sneller richting die aandeelhouderswaarde. Ja. En daar waar je dus meer verdient met de toegevoegde waarde van het verkopen van die spelers, hè, dus de handel, zullen we maar zeggen, zal je daar meer naartoe trekken. Dus...
Ja, maar het grappige is, die aandeelhouderswaarde,
ja?
Jij benadert die aandeelhouderswaarde als een traditionele aandeelhouderswaarde. Namelijk, een aandeelhouder wil rendement hebben. Ja. Als je kijkt naar 73% van de aandeelhouders van Ajax, daar zitten allemaal mensen in de ledenraad of weet ik veel hoe
die. Bestuursraad.
Bestuursraad, dat is hem. Ja, volgens mij interesseert hen de koers van het aandeel echt geen ene biet.
Nee.
Maar wil gewoon dat een club groter wordt.
Ja, en dit is dus precies de spagaat. Want wat er dus gebeurt, is dat als je dus in die etalage niet presteert, hè, dus waar zij dus wel wat omgeven, dan worden ze ook minder attractief voor nieuwe spelers, voor nieuwe goede grondstoffen. Dus eigenlijk in de long run, in het duurzame resultaat, om maar even zo te zeggen, dat gaat achteruit op het moment dat je dus die wedstrijden niet gaat winnen. Ja. Dus hier is dus de spagaat. Ga je focussen op die machine en die programmering van die machines. Laten we zeggen, de goede aansturing, goede staf, de spelers beter maken. Of ga je dus kijken van met elkaar, waar zijn we van? En hoe moeten we dat hele apparaat, inclusief uiteindelijk die etalage, verbeteren met elkaar? Dus het is nu crisismanagement wat er gebeurt.
En met toch wel eventjes te vragen, omdat jij wel aangeeft, het is duidelijk, je moet wel weten waarvan je bent.
Ja.
En mijn punt daarbij is, heel veel bedrijven zeggen, ja, wij zijn van alles.
Ja.
En waarom zeg je nee, je moet toch echt kiezen waarvan je bent?
In het geval van Ajax moet je echt weten waar je van bent. Omdat hier ook je de bestuursraad, dus de 73% van de aandelen van Ajax is in handen van die leden. Ja. En die leden hebben een 9-koppige bestuursraad. Die weer de RVC kiezen. Dus governance-wise is het een hele ingewikkelde structuur. En op het moment dat je dus de invloed van de leden hebt die alleen maar die competitie, dat entertainment heel erg belangrijk vinden, dan krijg je eigenlijk die RVC die zegt, nee, wij hebben onze lange termijn waarde. Wij zijn een hele goede opleider. We doen niet alleen onze eigen jeugd, maar we kopen ook spelers uit het buitenland en we voegen daar waarde aan toe. Dan is de korte termijn iets minder belangrijk dan voor die mensen die in het entertainment zitten.
Ja. En daar is misschien ook wel, want we hebben bij Ajax heel veel ruzie nu gezien.
Ja.
Dat gaat misschien ook wel daarover dus. Ja, waar zijn wij van?
Precies. Ik denk, het is wel een beetje gissen, want wij staan natuurlijk wel buiten.
Ja.
Ik zit daar niet in. Ik heb ook geen ambities om met de RVC van Ajax te komen.
Je carrière eindigt dan wel redelijk snel. Ja.
Dat zou goed kunnen.
En mijn laatste gast was in de Griekse oudheid, zoals ze het zelf zegt, commissaris bij Ajax.
Ik ben Marjan Olvers. In het dagelijks leven ben ik hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit. En daarnaast ook directeur van het onderzoeksbureau Verinorm, dat onderzoeken doet op het terrein van sociale veiligheid.
Ja, laten we even kijken naar Ajax. Dan moet ik natuurlijk altijd vragen, ergens heb jij een Ajax verleden gehad, toch?
In de Griekse oudheid, zeg ik altijd.
Ja,
nee, rond 2011 was dat. Ja. De eerste vrouw in de Raad van Commissarissen bij Ajax geweest.
Ja. Laten we het even hebben over wat er op dit moment aan de hand is. Een niet volledige RVC, ook een niet voltallig bestuur. Is dit...
En vooral hele slechte spelresultaten.
En hele slechte spelresultaten. Kun je dit een normaal bedrijf noemen eigenlijk?
Een voetbalbedrijf is geen normaal bedrijf. En Ajax is een extra niet normaal bedrijf. Omdat het ook nog een keer een beursgenoteerd bedrijf is. Maar sowieso een voetbalbedrijf, wat Ajax ook is, is heel anders dan andere bedrijven waar het gaat over marktaandeel en winststreven. Als je dat doet als voetbalbedrijf, dan ben je niet helemaal goed bezig. Want het gaat uiteindelijk om het beste spelresultaat. En anders dan andere bedrijven staan hier de spelers, dus zeg maar de werknemers, ook gewoon op de balans, op de debetzijde. En daar schrijf je ook over af. Nou, ik ken geen onderneming waar dat bijvoorbeeld gebeurt. En je bent als bestuurder ook zo goed als ongeveer je laatste wedstrijd op het speelveld is. Dus het is wat dat gaat heel anders. Het gaat ook niet om winst. Want als er dus heel veel geld uiteindelijk overblijft en je haalt niet de Champions League of je haalt niet Europees voetbal, dan heb je toch niet heel erg goed gedaan.
Mm-hmm.
Dan zijn ook je aandeelhouders een beetje sip.
Ja.
Die zitten ook niet te wachten in de regel op dividenduitkering, anders dan andere aandeelhouders wel zijn. Omdat heel veel mensen die een aandeel hebben van Ajax, bijvoorbeeld de leden met elkaar, in de Ajax-vereniging namelijk, het liefst zien dat deze voetbalclub gewoon Champions League speelt en het liefst ook nog wint.
Ja, als jij dat omschrijft, waartoe is Ajax hier op aarde?
Ajax is op aarde om wedstrijden te winnen.
Ja, dat is...
Dat is namelijk wat ze doen. Dus we kunnen van alles erop, dat het een maatschappelijke onderneming is en dat het heel belangrijk is voor... En je kunt van alles verzinnen. Maar uiteindelijk, je kernactiviteit is het winnen van wedstrijden.
Dus het is een vermaaksbedrijf.
Daarbij komt dat je dus dat het belangrijk is dat het ook een publiek sport is. Dus het ook belangrijk is dat het stadion vol is. En dat betekent dus dat je, en we weten uit de economische theorie, dat je meer wedstrijden moet winnen dan verliezen om uiteindelijk veel mensen aan je te weten te binden.
Ja, want ik had ook mensen hier in de studio die zeggen, het is eigenlijk een handelsbedrijf. Ze kopen relatief goedkope grondstoffen in, proberen dat op te leiden, een etalage te geven, zodat ze meer waard worden en dan wordt het weer verkocht.
Ja, dan kijk je er dus helemaal bedrijfsmatig naar. Hè. Dan kijk je naar die spelers die op de balans staan, waarover je afschrijft en dat je die het liefst via je opleidingen binnenkrijgt en dan weer duur verkoopt. En dat gaat allemaal op. Maar hier, wat ga je ermee doen vervolgens? Ga je niet de dividend uitkeren?
Nee.
Wat andere bedrijven wel doen, wat je gaat doen, is weer opnieuw herinvesteren. En koop je nog duurdere spelers in de regel.
Ja.
Dus het klinkt heel leuk, maar het gaat toch niet helemaal op.
Nee. Ja. Nou is Ajax beursgenoteerd. Een van de sprekers zei, ja, volgens mij levert dat ook heel veel ruis op.
Ja, is dat zeker. Zo? Nou, het levert heel veel ruis op. Eén is al dat bestuurders niet zo heel goed weten. Niet iedereen, hè? Want ik bedoel, er zijn ook bestuurders die dat wel kunnen. Maar niet iedere bestuurder of lid van de Raad van Commissarissen is gewend om te werken binnen een beursgenoteerd bedrijf. Want daar komen heel veel meer regels bij kijken. Veel meer transparantie, wat al best wel lastig is binnen een voetbalbedrijf. Op het moment dat je die informatie hebt over de verkoop van de spelers, in beginsel al beursgenoteerde,
koersgevoelige
informatie bedoel ik. En daarmee, ja, omdat je te maken hebt met aandeelhouders. En dat zie je dus dat toch iets wereldvreemds is.
Hmm.
Zeker als het gaat om de doorsnee sportbestuurder bijvoorbeeld.
Ja. Is het ook zo dat, omdat je dus die vereniging hebt die het grootste gedeelte van de aandelen heeft, die daar dus echt ook officieel macht heeft, hè, als ware het een aandeelhouder, maakt dat het ook lastig, zeg maar?
Heel erg lastig, want die vereniging, dat bestaat uit leden. En dat zijn leden die een kloppend Ajax-hart hebben. En die willen zien dat er goede spelresultaten zijn. Maar die geef je aan de andere kant ook aandeelhoudersmacht. Dus het is niet een professionele aandeelhouder die je hebt, die daarin zit en goed afstand houdt en bedenkt, oké, ik heb een aantal aandeelhouderstaken in het wetboek. En ik heb één keer per jaar de aandeelhoudersvergadering en daar stel ik wellicht een aantal vragen. Nee, hier gedragen ze zich bijna als bestuur sterker, als een soort hoogste orgaan dat te pas en te onpas de RVC tot orde kan roepen.
Ja, en dat,
al
en
niet
dat
terecht,
is
terecht, hè?
Maar dat is governance technisch is dat helemaal niet het geval, toch? Het is niet zo dat de aandeelhouders de Raad van Commissarissen te pas en te onpas eigenlijk ter correctie moet roepen, toch? Wel?
Nee, zo hoort het natuurlijk niet. Het zijn uiteindelijk is het zo dat de aandeelhouder heeft bepaalde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de wet. De grote aandeelhouder ook natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar daar zit die emotie juist. En dan heb je de Raad van Commissarissen die gewoon toezicht moet houden op de bestuurder. En dan heb je het bestuur en nog een keer de uitvoerende machten.
Ja.
Dus alle mensen die gewoon heel hard werken binnen het voetbalbedrijf Ajax. En daar loopt het vaak niet goed. Dus
nee.
Je komt zelden in rust. Want je ziet dus als er dus onrust ontstaat, gaat En dat is moeilijk ook binnen Ajax. En dat moet je weten. Daar had Johan Cruijff echt gelijk in. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ik had het eerder willen weten. Er zijn allemaal groepen die een stukje van die macht hebben. Of weer strijden om die macht. Overigens wel vaak indachtig dat ze hopen dat het goed gaat met Ajax. Ja. Dat is de andere kant van het verhaal.
Straks kijken we of we in de vergelijking met een gewone organisatie ook de oplossing kunnen vinden om de bestuurders en de medewerkers van Ajax weer soepeltjes te laten functioneren. Maar nu eerst werk bij de grootste natuurdatabank van Nederland.
De vacature.
Nou, je weet het, hè? Iedere week zijn we op zoek naar de meest opmerkelijke en bijzondere vacatures. En deze keer viel mijn oog op de grootste natuurdatabank van Nederland. Dat heet de Nationale Databank Flora en Fauna, de NDFF. En die zoeken een medewerker voor het service team. Maar ja, aan wie lever je dan precies service? Gaan we eens eventjes over bellen. En ik heb hier een nummer van Marijke Richmond. En zij is de coördinator bij deze organisatie.
Marijke Richmond, NDFF.
Dag Marijke, met Rens de Jong van BNR.
Hallo.
Ik belde voor die vacature van jullie.
Ja.
Ik wist niet eens dat er een hele grote natuurdatabank is in Nederland.
Ja, wat dat weten heel veel mensen nog niet.
Nee, precies. Nou, dat is goed dat we er aandacht aan besteden. Maar wat doen jullie precies dan?
Nou, de Nationale Databank Flora en Fauna is een verzameling van allerlei natuurdatabases in Nederland. Mm-hmm. Die worden allemaal samengevoegd in de NDFF. En daar komt een kwaliteitscontrole overheen. De validatie noemen we dat. En daarna wordt het beschikbaar gesteld aan onze afnemers. En op dit moment zijn dat overheden, gemeenten en ook ProRail bijvoorbeeld. Die gebruiken die gegevens in de NDFF als input voor hun eigen plannen.
En dat gaat dan vooral, jullie klanten zijn dus een soort van gebiedsontwikkelende partijen, kan ik me zo voorstellen.
Ja, dat is het vaak. Ja, of organisaties die dus inderdaad over natuurbeheerplannen gaan.
Oh ja, precies. Ja. Laatst hadden we volgens mij een vlindertelling of een bijentelling of een vogeltelling. Nou, dat wordt heel veel gedaan. Dat verzamelen jullie niet, maar iemand, als dat goed verzameld is, dan komt het wel bij jullie aan. Zo moet ik het...
Ja, zeker. Ja. Ah, ja. Ja, wij verzamelen eigenlijk helemaal geen gegevens. Dus wij verzamelen alleen de gegevens die andere partijen hebben bij elkaar verzameld. Hebben gebracht.
Okay, ja, precies. Ja. Goed. En dan zoek je een medewerker van het service team. Ik dacht een soort klantenservice, maar dat lijkt me toch ook niet helemaal zo te zijn dan?
Nou ja, je ondersteunt dus de gebruikers van de NDFF in de eerste instantie in het gebruik van het systeem. Mm-hmm. En je maakt leveringen, want niet iedereen heeft een abonnement, maar wil wel gegevens uit de NDFF. En dan moeten de leden van het service team die leveringen samenstellen. Dus dan kijk je naar welk gebied gaat het over, welke soorten.
En hoeveel mensen werken er bij jullie?
Nou, het hele team zijn nu rond de 30 mensen.
Zo.
En het service team bestaat uit 4 fulltime mensen. En we zijn op dit moment werken we ernaartoe om open data te kunnen leveren. Dus daarom is het team nu ook zo groot. Mm-hmm. Vanaf januari 2025 kan iedereen de data in de NDFF bekijken, behalve de kwetsbare soorten.
En dat moet allemaal omgezet worden, dat begrijp ik. Jullie zitten echt in een soort transitie.
Ja, zeker. Ja. Dus een uitdaging op verschillende vlakken. Dus technisch vlak, juridisch vlak. Ja.
Oké, okay. Nou, voldoende werk aan de winkel. En veel mensen werken daar dus al. Wat voor een type heb je dan nodig? Want er zitten wel verschillende competenties in deze baan. Je moet aan de ene kant een beetje iets van biologie weten. Aan de andere kant moet je ook niet een hork zijn aan de telefoon, kan ik me zo voorstellen.
Ja, het is heel fijn als je dus inderdaad kennis hebt over natuurwetgeving, biologie, ecologie achtergrond hebt. Want dan... Nou, dan begrijp je pas echt goed de vragen van onze gebruikers.
Ja.
En je moet inderdaad klantgericht kunnen zijn. Je moet het leuk vinden om mensen te ondersteunen bij hun vragen, mee te denken, te puzzelen in die NDFF. Van hoe krijg ik de juiste data hieruit, zodat deze persoon zijn vragen kan beantwoorden. En onderling, je werkt heel veel samen. Je hebt telefoondienst. Dus het gaat om samenwerken, klantcontact en kennis over de natuur.
Nou, ik hoop dat er heel veel mensen gaan reageren.
Dat hoop ik ook.
Die een beetje de biologie een warm hart toedragen. En aan de andere kant het ook leuk vinden om met data aan de gang te gaan. Dankjewel. En veel succes met zoeken.
Dankjewel.
Rens de Jong.
Nou, een mooie baan dus voor wie en van data en van biologie houdt. Terug naar de themavraag en die draait om Ajax. Waar overigens op dit moment ook wel wat vacatures zijn. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gaan kijken of de problemen bij de voetbalclub op te lossen zijn als je de crisis benadert als een bedrijfscrisis. Eerst aan bedrijven dokter Anton Wiggers de vraag waar hij zou beginnen.
Ik zou de discussie starten of je de club niet van de beurs moet halen.
Want?
De vraag is, wat is daar de toegevoegde waarde van?
Ja.
Levert heel veel extra kosten op, heel veel toezicht, vergrootglas. En je bent de enige club die dat heeft. En op zich, als jij aandelen Ajax hebt en je verkoopt ze, gaat het geld niet naar de club, dan gaat het naar jou.
Ja.
Dus dat zou ik als eerste doen. Dan is er ook ruimte vrij om een andere bestuurstructuur te kiezen. Nu heb je die enorm ingewikkelde structuur met 73% van de vereniging, die weer vanuit ereleden dan 9 mensen in het bestuur.
Dus je snijdt eigenlijk, als je die beursgang ongedaan maakt, snij je dat hele rare krachtenveld een beetje weg.
Ja. En in feite gaat het om de toekomst, letterlijk en figuurlijk. Dus de oude ereleden, dank voor jullie advies. We nemen het mee, maar we doen er niks mee.
Mm,
dat moet je kunnen zeggen. En dan echt kijken, zijn er nou echt goede bestuurders? En of je nou een voetbalhart hebt of niet, dat is niet zo relevant. Want die spelers op dat veld, die doen hun werk wel. Je hebt een goede trainer, een goede technisch directeur. Maar zorg ervoor dat je die club gewoon goed bestuurt. Ja. Met goede mensen, misschien ook iets jonger, iets dynamischer. En zet daar wel goede mensen omheen.
Okay. Dus Ajax gaat van de beurs, want dan heb je tenminste die vijfde kolonne die ook nog macht heeft.
Ja.
Is er niet meer. Natuurlijk nog wel heel veel informele macht, hè? Denk ik dan. Maar goed, oké. En dan hebben we nog steeds 3 plekken te vergeven op een heel emotioneel bedrijf. Want het wordt niet opeens minder omdat ze niet beursgenoteerd zijn.
Nee. Nou ja, ik denk dat DNA, wat Ajax is, hè, de spelers van de toekomst in ontwikkeling, ik denk dat daar best wel heel veel mensen bij passen die dat kunnen. En het hoeft niet altijd een oud voetballer te zijn van Ajax, maar ik denk wel iemand die misschien wel zijn sporen heeft verdiend in die wereld. Hoeft niet eens iemand te zijn uit de voetballerij.
Nee.
Denk ik.
Marijn Zeeman van AZ, die komt van de wielrennerclub af natuurlijk. Ja.
Toon Gerbrand is ook ooit vanuit volleybal naar voetbal gegaan, ook AZ. Hè? Dus er zijn best. Maar kijk, zoek gewoon naar goede mensen. Kijk misschien iets breder dan de voetballerij.
Hmm.
En met name maak een lange termijn plan en wijk daar niet vanaf. Ondanks dat je. En dat moet je ook aangeven. We wijken hier niet vanaf. Als dit of dat gebeurt, dit is onze visie. En die moet wel liggen in het verlengen van waar je succesvol in bent geweest. Want je hebt natuurlijk een enorme heritage hier in Amsterdam. En bij Ajax, of bij welke club dan ook. Dus ik denk dat je daar moet proberen bij aan te haken. En ik denk ook echt dat je dat krachtenveld niet moet onderschatten, wat je ook al aangaf. Maar neem de beste mensen omdat ze de beste mensen zijn. Niet omdat ze oude verdiensten hebben, goede dingen hebben gedaan in het verleden. Want dat is vaak, dat is nu ook aan de hand.
Ja. Heeft dit enigszins ook, want bij Utrecht was je daar ook mee bezig. Dit klinkt in theorie hartstikke mooi, maar werkt dat ook in de praktijk?
Ik denk het wel. Anders zou ik die vraag niet zo hebben beantwoord.
Nee, maar bij Utrecht kan ik me zo voorstellen dat de theorie hartstikke mooi is, maar dat je toch gewoon weer het ingehaald. Nou, bijvoorbeeld door zijn CFO die tegen jou als lid van de auditcommissie zegt, oh, by the way, ik heb ook nog even iemand gekocht. Ja, dat was niet de afspraak.
Nee, maar dan moet je ook zeggen, we hebben afspraken gemaakt. Daar heb je niet aan gehouden. Daar stap ik op. Of jij gaat eruit.
Ja, in dit geval ging jij eruit.
Ja.
Ja.
Ja. Dat heeft ook te maken met een keuze die je maakt. Ik geef mijn adviezen aan zo'n club, belangeloos.
Ja. Hè?
En als zo'n club daarvan afwijkt, dan mag dat.
Ja.
Maar dat hebben we gedaan om de club te redden in dit geval. En als daar dan aan wordt getornd, dan moet je je consequentie eraan verbinden.
Ja. En waar moet je dan op letten als je kijkt naar die vakante bestuurdersplekken? Wat voor een competenties of wat dan ook?
Ik denk dat je functieprofielen moet maken en daar competenties bij moet opschrijven die je zoekt. En daar zou ik mensen op gaan testen die daarvoor in aanmerking
nemen. En wat voor competenties zijn dat dan?
Nou ja, wat voor competenties zoek je eigenlijk bij een voetbalorganisatie? Nou, dat geldt voor een financieel directeur, is het anders dan voor de commercieel directeur. Maar er zijn wel een aantal zaken die super belangrijk zijn. Dus of stressbestendigheid en competenties, kun je het erover hebben. Maar het is wel belangrijk. Hoe reageert iemand onder hoge druk? Hoe bestendig is iemand? Hoe gevoelig is iemand voor invloeden van buitenaf? Daar kun je wel op getest worden.
Mm.
Afgezien van het feit dat je ook gaat testen hoe slim iemand is. Maar het gaat met name om de persoonlijke vaardigheden en om gedrag. Hè, want persoonlijke vaardigheden leiden tot gedrag. En daar gaat het altijd mis. Je hebt nooit een succesformule. Maar je kunt het wel proberen te voorkomen door mensen te laten testen.
Ja.
Als ik ergens bij een bedrijf kom en ik pak een managementteam op. Dan laat ik ze in de regel ook altijd testen. Omdat ze dan van elkaar weten hoe het in de teamdynamiek gaat werken. En dat je weet dat iemand zo kan reageren onder die omstandigheden. En als je hem anders benadert, dat hij anders reageert. Op een andere manier, genuanceerder. Dus daar kun je zeg maar heel veel aan doen. Dus ook met dat team meer dingen samen doen. In plaats van drie individuen gaan aanwerven. Kun je ook gaan kijken, laten we eens wat tijd besteden om met dat team wat dingen te gaan doen.
Ja. Alles wat je hier zegt klinkt hartstikke logisch.
Dat is het ook.
Dat is het ook. Alleen waar ik dus bang voor ben, is omdat het voetbal is. Jij hebt nooit de winnende gemaakt in de Champions League finale. Dus wat weet die Wiggers er eigenlijk van?
Ja,
Toch?
Nee, maar dat hoor je dan. Jij hebt geen verstand van voetbal.
Jij hebt geen verstand van voetbal.
Nee, hoeft ook niet. Ik heb wel verstand van bestuur en bedrijf.
Maar dat is natuurlijk. Maar dat is het dramatische aan dit, ja, aan dit hele veld. Of je het nou om FC Utrecht is of om Ajax.
Nou ja, kijk. Het product van zo'n club is passie. En het geeft heel veel publiciteit. Dus je ziet in de omgeving van een bestuur, van een club, heel veel mensen die dat fantastisch vinden, die publiciteit. En daarmee ben je ook in feite iemand, als je in zo'n wereld je gaat begeven, dan word je ook zeg maar een mikpunt van kritiek op het moment dat het zeg maar verkeerd gaat. Weet het van tevoren. Je moet een hele dikke huid hebben en je kan het nooit goed doen. Nee. Eigenlijk. Nee.
Ja, leuke baan.
Ja, ik denk toch dat het een leuke baan kan zijn.
Oud-NCD-directeur en ondernemer Carlijn Lortie legt uit wat de vergelijking met een gewoon bedrijf lastig maakt.
Ik denk dat je wel vergelijken zou kunnen trekken met andere organisaties, maar niet die zo in de etalage staan. Die zo open zijn, waar iedereen een mening over heeft, waar emotie en handelen door elkaar heen lopen.
Ja. Ja, het is natuurlijk wel een puinzooi. Hè? Je hebt en de Raad van Commissarissen is de helft opgestapt. Ja. Je hebt geen directeur, je hebt geen onderdirecteur, de technisch directeur. Het is geplaagd door grensoverschrijdend gedrag, hè, van de vorige directeur. En het bedrijf presteert ook nog eens ongelooflijk slecht. En op de lange termijn is er eigenlijk ook weinig uitzicht op dat het beter wordt, omdat je handelswaarde dat je nu in de etalage hebt. Nou ja, de vraag is of we dat goed
waar begin je? Ja. Ja, waar begin je eigenlijk? Je begint toch bij de keuze van oké, we gaan nu voor die kwaliteit van het team. We gaan voor die samenstelling. Dus op het veld, daar moet het gebeuren. Nou, en vanuit daar klim je eigenlijk naar boven. Wat is er dan allemaal nodig? Wat is er nodig om een trainer goed zijn werk te laten doen? Een directeur goed zijn werk te laten doen? En zo stap je eigenlijk over je eigen ego heen. Want dat zie je wel. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook wel wat er dan gebeurt in zo'n bestuurscultuur met zoveel crisis, dan zie je wel mensen in één keer op zichzelf betrekken. Dat de drie commissarissen die weggaan zeggen het gaat te veel over mijn persoon. Dat is überhaupt al niet goed, want het gaat om de lange termijn van de organisatie en de strategie die je waar je op toezicht houdt.
Ja. Maar dan is het misschien ook wel logisch dat zij zeggen op een gegeven moment, wij stoppen ermee.
Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja.
Maar dan stel je voor, hè, we weten, en jij hebt geen ambitie, heb ik al begrepen, maar we weten dat dit een abnormaal bedrijf is. Met stakeholders die heel veel vinger in de pap hebben en ook iedere week zich kunnen laten horen. Waar zou je dan beginnen? Begin je aan de top of begin je juist op het veld?
Om daarmee een goed antwoord op te geven, zou ik de teams die er zijn, dus de RVC als team, de directeuren als team, en je hebt natuurlijk echt het team op het veld ook, je hebt de staf eromheen, die zou ik los van elkaar gewoon gaan analyseren. En daarvoor haal ik heel eventjes de teamfase van Tuckman aan. Bruce Tuckman heeft de teamfase beschreven en dat zijn 5 fases. Je hebt een vormingsfase, een stormingfase, een normingfase, performingfase en een adjourningfase, dus een afscheidsfase. En om goed deze crisis te gaan beteugelen, moet je dus kijken hoe werken mensen samen. Hè, wat is de effectiviteit van de RVC? Wat is de effectiviteit van de staf? En wat is de effectiviteit op het veld? En als die dus in verschillende fases zitten, heb je andere leiding nodig. Even een klein voorbeeldje geven. Een vormingsfase is als er dus een nieuw team is. Er is enthousiasme, maar er is ook onzekerheid. Dan heb je echt een leider nodig. Die zegt, dat is de stip aan de horizon. Daar zijn we van, daar gaan we voor. Nou, dat is op dit moment wel echt heel erg nodig. Van, dit is ons eerste doel waar we naartoe gaan werken. Op het moment dat je dus als individueel teamlid daarmee aan de slag gaat, dan ga je eigen grenzen ontdekken, de grenzen van anderen. En dan kom je in de stormingfase. En de stormingfase is dat je eigenlijk gaat bepalen met elkaar van wat is onze norm? Wat zijn de afspraken die we moeten maken? En een stormingfase kan heel lang duren, kan heel kort duren. En de mate van vertrouwen en openheid, en dat is natuurlijk ook weer een laagje binnen Ajax, van in hoeverre is die aanwezig, bepaalt of jij goed door die stormingfase heen gaat. Nou, kom je dus door die stormingfase, dan ga je normeren. Dan ben je met elkaar goed bezig, afspraken, begrip. En uiteindelijk kom je dan in de performing. Wat er dus nu gebeurt, is dat verschillende lagen op verschillende fases zitten en dus ook verschillend leiderschap getoond wordt.
Ja.
En dat is dus wat ik ze gun, dat ze ook zien per team, per onderdeel, waar staan we, wat hebben we nu nodig? En daarna die verbinding weer met elkaar te zoeken.
Hoe wordt dat dan concreet? Want een team heeft een andere coach nodig En we hebben ook een andere directeur nodig, zeg maar.
Die moet je heel even los van elkaar zien. Okay. Als je het echt even. Want ze moeten eerst met elkaar het eens worden en de koers bepalen. Dus even focus op de RVC. Nou, er zijn een aantal weg. Er moeten er een aantal weer bij. Dus je komt automatisch in die vormingsfase. Mm-hmm. Daarbij is het dus heel belangrijk dat degenen die er zitten ook daarin zeggen van, nou, hier zijn we van. Dit zijn onze rollen. Dit is wat we nu te doen hebben. En dit is de manier waarop we het gaan aanpakken. En daar mag iedereen verschillend in zijn. He, dan kom je dus door die stormingfase even heen. Maar als je dan die afspraken met elkaar maakt, met het normeren, dan ga je met elkaar presteren.
Ja.
Nou, op het moment dat je al die verschillende gremia dus in een prestatiefase hebt, dan kan je weer verbinden met elkaar.
Ja, ja, ja. Ah, wat grappig is, als ik anderen hoor die zeggen altijd, nee, het moet aan de top beginnen en dan cascadeert dat helemaal naar beneden. Maar jij zegt, nee, begin nou met al die teams tegelijkertijd.
Zeker.
Ja, waarom dan eigenlijk?
Nou, omdat die teams ook aandacht nodig hebben.
Ja.
Die teams die willen graag gezien, gehoord worden. Die willen hun beste beetje voortzetten. Die hebben ook doelstellingen om op het beste te presteren met elkaar. Dus sowieso ook aandacht aan besteden.
Wat zou jij doen als jij commissaris was? Even jouw NCD-pet nog op. En je zit bij zo'n bedrijf waar de aandeelhouders en andere stakeholders, namelijk fans, zo ongelooflijk luidruchtig zijn. Ja.
Luisteren. Mee in gesprek gaan. Wat zouden jullie op deze plek doen? Wat hebben jullie nodig? En dan teruggaan als RVC-lid. Zeggen, wat kunnen wij hiermee?
Maar eerlijk gezegd, ik weet niet of jij
wel eens, allemaal willen horen,
in een stadion zit, maar ja, heel veel verder dan rot op en neem je rotzooi mee, komt het niet hoor.
Nou, dat onderschatten we wellicht.
Ik zit er vaak in de arena. Ja,
dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Ik zou het ook niet zozeer in de arena dan gaan zitten, maar daar hebben ze dus ook weer een mooie bestuursraad voor. Nee, daar zijn wel degelijk mensen die daar op een rustige manier over in gesprek kunnen gaan.
Wat voor een commissarissen heeft dit team nu nodig, dit bedrijf?
Het is altijd goed om binnen je RVC of RVT mensen van niet binnen het vakgebied te hebben. Dus van erbuiten af. Omdat je eigenlijk, zeker omdat je ook een ander perspectief wil hebben. Je wil een frisse blik erop, een andere inkijk. Persoonlijk voorbeeldje, ik ben zelf toezichthouder in het mbo. Ik kom totaal niet uit het onderwijs. Ik ben ondernemer, dus ik heb een andere blik op zaken. En ik stel andere vragen. En ik gun deze RVC ook mensen die dus niet in die emotie zitten. Dus niet in dat vaste vak, zeg maar, waar jij graag zit. Maar ook echt mensen die het wellicht ook als een handelshuis kunnen zien. En kunnen zien van, dit is er dus nodig voor dit apparaat, voor deze onderneming. Dus iets meer afstand zou wel goed zijn.
Er moet gewoon rust komen, zegt hoogleraar sport en recht en oud-commissaris van Ajax, Marjan Olvers. En daarvoor is eigenlijk maar één ding nodig.
Alle kalmte ontstaat wel zodra je gaat winnen.
Ja.
Als je wint, heb je vrienden. Rij je dikke, echte vrienden.
Ja, mooi quote, ja.
En bij ons wonnen we. Maar dan is het, de vraag is dan wie. Dat was van Doemar natuurlijk. Hè. Ben hoogleraar, moet wel even noten bij. Maar gejat. Dus wat belangrijk is, is hoe krijg je natuurlijk iets met rust? En daar moeten we gewoon, ook als we bij al die niet beursgenoteerde ondernemingen kijken, kijk naar een Vitesse, wat er op dit moment gebeurt. Zoveel voetbalclubs waar het onrustig is. Het is heel erg ingewikkeld om een voetbalbedrijf te runnen.
Ja.
Dat is al wat je moet realiseren. En het tweede is dat het ook mensen aantrekt. Niet allemaal, hè. We moeten altijd opletten met generaliseren. Die wel heel erg aan hun positie hechten binnen dat voetbalbedrijf. Ik bedoel, als het niet lekker loopt met een Unilever. Eén is, niemand kent je naam. En dan denk je, choose your battles. Geef het stokje over. Doen
een goede stapje manier aan de kant. Ja.
Maar hier, dat zie je ook. Iedereen komt ook weer, wil bij die club horen.
Ja.
Het is een stuk en dan wordt hij gevaarlijk, vind ik. Ja. Soms ook identiteit.
Ja, maar even, jij zegt, je kunt niet heel makkelijk mensen aan de kant zetten, want men houdt vast aan de titel. Aan de andere kant heb ik af en toe het gevoel, als je de Ajax-podcast hoort.
Je kunt ze wel makkelijk bij de.
Nee, maar precies, iedereen wordt aan de kant gezet.
Wat ik zei, het trekt een bepaald type bestuurder die te graag wil.
Ja, en wat is daar het probleem dan van?
Omdat je daarmee een stukje realiteitszin soms verliest. Want als je rust hebt als bestuurder, dan zou je ook kunnen zeggen, maar dan moet je bijna zeggen, we moeten nu consolideren. We moeten ook even accepteren dat we nu dit niet hebben. We moeten weer gaan bouwen.
Ja.
feitelijk heeft Feyenoord dat natuurlijk ook gedaan. PSV heeft dat ook wel gedaan. Hè. Je moet soms even weer in rust, maar dan moet je mensen mee zien te krijgen in de kalmte. En Ajax heeft eigenlijk heel lang gewonnen, waarin er ook een soort bijna acceptatie of een normalisatie van de eeuwigdurende winst.
Ja, het was nog het Bayern München van Nederland, hè? Anders het idee. Ja.
En dat, ja, en ook zelfs in onze tijd, hè, waar won Ajax natuurlijk het kampioenschap. Dus er was, ja, er is wel reuring, maar we doen het uiteindelijk in het spelresultaat wel goed. En goede bestuurders staan naast elkaar en om elkaar en zorgen dat ze ook dat goed op een rijtje hebben. En dan moet er wel acceptatie komen om weer te mogen bouwen.
Ja, maar dan even de vraag dus. Waar begint het? Ja, met rust creëren. Hoe creëer je rust? Sommige mensen zeggen, je moet aan de top beginnen. Dus dan gaan we het hele rambammetje weer door. RVC, dan een directie, dan een... Anderen zeggen, begin overal. En anderen, en ik hoor jou een beetje zeggen, begin bij team, want je moet gewoon gaan winnen. De rest komt later. Waar begin ik?
Ja, kijk, een goede trainer, coach en de spelers... Als je dat op een goede manier weet te leiden. Dus je krijgt. Maar dat staat of valt natuurlijk wel bij de goede aankoop en het goede team daarachter. Mm-hmm. Als je dat goed weet te krijgen, dan kun je daarna of daarnaast ook wel heel goed kijken weer. Inderdaad, ik vind ook echt dat het bij de top begint. Hè. RVC, bestuur, hoe hou je dat goed bij elkaar? Hoe, hè, de bestuursraad, hoe werk je daarmee samen? Dat is wel heel belangrijk. Maar het is heel, heel belangrijk om die rust zeker op wat je belangrijkste activiteit is.
Ja.
Namelijk het spelen van wedstrijden en dat uitermate goed doen en winnen. Omdat dat voetbal, deel van het voetbalbedrijf, zo min mogelijk last heeft van alle gedoe wat er nu is. Maar feit is wel dat op dit moment Ajax natuurlijk ook financieel wel een enorme douw heeft gekregen.
Ja, want je Champions League inkomsten heb je een paar seizoenen niet, denk ik.
Klopt.
Daar heb je de salarishuizen van de spelers wel voor elkaar gekregen. Dus dan is even de vraag, moet er niet iemand komen die zegt, jongens, de komende 5 jaar weet ik niet of wij Champions League gaan halen.
Daar moet je het lef voor hebben. Om dat te doen. En dat betekent dat je draagvlak moet hebben onder je supporters. En dus ook vanuit de aandeelhouder. Om te durven zeggen, we moeten in de rust gaan bouwen. Daar begint het.
Mm-hmm.
En ik zou echt zeggen, dat voetbalbedrijf moet draaien. De spelers moeten doen wat ze het beste doen. Je opleidingstak moet uitermate goed daarop aansluiten. En met de goede kennis en ervaring moet dat lukken. Ajax is altijd een geweldige opleidingsclub geweest. Maak dat stabiel en storig ook. En dat kan ook parallel ook voor bestuurlijke rust.
Ja. Maar goed, hoe zorg je dan voor zo'n nieuwe wind, vraag ik me af.
Ja, ik denk dat een... En dat zie je natuurlijk ook. Er zijn hele goede trainerscoaches. En als je die het goede verhaal laat vertellen, met het draagvlak dat ze hebben onder de supporters, maar ook onder de spelers, dat ook weer er wel een fout gemaakt mag worden. Dat je weer achter de rug van je coach kan schuilen ook. Dan denk ik dat die rust er wel degelijk zo kan komen en dat alles staat of valt. We weten gewoon uit onderzoek, ik doe natuurlijk ook onderzoek naar sociale veiligheid. Soms kun je met één zo'n persoon, die een goed team om zich heen weten verzamelen, die rust creëren.
Ja, ik had iemand anders over de commissarissen en daar werd gezegd, ja, het zou eens goed zijn om daar mensen in te zetten die wat verder afstaan van het voetbal.
Nou, die zaten erin.
Dat wilde ik je vragen. Ja. Die zaten erin.
Ja.
Maar ik heb ook de spreekkoren gezien. Iedereen die... Ik zeg altijd dat het gek is. Als je niet het winnende doelpunt hebt gemaakt in de Champions League finale, dan mag je bij Ajax bijna niks doen, weet je wel. Dat is natuurlijk wel heel gek. Het zou goed zijn voor een bedrijf om commissarissen van buiten te hebben. Maar die houden het niet heel lang vol, denk ik dan.
Kijk, je moet echt ook echt weten wat het voetbalbedrijf inhoudt. En dat zie je nu ook, hè. Ik weet niet hoe het onderzoek door KPMG naar mislint dat en wat er mis is, wat er uiteindelijk uit is gekomen.
Mm.
We moeten het doen met een oplegnotitie van een oplegnotitie, geloof ik. Ja, ik zou wel heel interessant vinden welke diagnose er is gesteld. Want er is wel veel ruimte geweest. Maar je moet een gehechtheid hebben, ook binnen de Raad van Commissarissen, met voldoende voetbalverstand. Dat is echt zo. Je moet weten hoe de markt werkt. Je moet weten welke vragen je moet stellen. Je moet weten hoe de transfers en overschrijvingen gaan. Wat het speelveld is. Welke rol de supporters daarin spelen. Veiligheid. En ik vind wel dat daar dus ook voetbalverstand van nodig is. Want dat leer je nergens anders.
Nee. Het was jouw eerste commissariaat. Wordt het ooit nog een follow-up commissariaat voor jou of niet? Bij Ajax? Gewoon terug?
Oh joh, weet je wat ik er heel moeilijk aan vind? Om nu te zeggen nooit.
Ja, dat snap ik.
Ik vind het een... Het is de club waar altijd je hart sneller van gaat kloppen. En dat is toch... Dat Ajax-DNA wat je hebt. Hè? Dus dat is altijd lastig, maar vooralsnog nee.
Oké, een eenduidig antwoord op de crisis werd het niet echt. Maar duidelijk is wel dat er op verschillende fronten iets moet gebeuren. Grote vraag is natuurlijk wat. Ja, het team moet gewoon weer gaan winnen. Maar ja, gewoon, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor heb je weer een vaste hoofdtrainer nodig. En dan kom je uit bij het bestuur. Want eigenlijk heb je drie teams waar je weer aan moet bouwen. De spelers, het bestuur en de Raad van Commissarissen. En volgens mij zijn mijn gasten het er wel over eens dat het teams moeten zijn waarin mensen elkaar aanvullen en waarin mensen over specifieke vaardigheden moeten beschikken. Maar of ze per se uit de voetballerij moeten komen of een Ajax-hart moeten hebben, ja, daarover verschillen de meningen wel. Ja, verdere tips die langskwamen: haal Ajax van de beurs en zet een lijn uit voor de club en wijk daar niet van af. Maar zeker dat laatste zal niet zo makkelijk zijn met een bedrijf dat op emoties gebouwd is. Nou, zondag maar eens even kijken bij Volendam of Ajax met deze tips al aan de slag is gegaan. Ofwel we het hier over de lange termijn hebben en misschien ons niet helemaal stuk moeten staren op de korte termijn.
De carrièrekantelaar.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de carrièrekantelaar. Ja, welke dramatische wending heb jij meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je compleet iets anders ging doen? En hoe kijk je daar nu op terug? Vandaag spreken we met Xavier Maus. Misschien ken je hem wel, die naam. Want hij heeft bijvoorbeeld onder de lat gestaan als keeper voor SC Cambuur, PEC Zwolle en SC Heerenveen. Maar nu heeft Xavier zijn handschoenen aan de wil gehangen en is de financiële wereld ingegaan. Dag Xavier.
Hoi, goedemiddag.
Jij bent nu fiscalist, begrijp ik.
Ja, klopt inderdaad. Al wel een aantal jaar hoor. Dat heb ik al 5,5 jaar gecombineerd naast het voetballen. Dus het is niet volledig nieuw en van 0 naar 100 gegaan.
Nee. Wat, waar ben je fiscalist en welke fiscaliteiten doe je?
Bij Deloitte in Amsterdam. En voornamelijk internationale praktijk richting bedrijven, dus vennootschapsbelasting.
Ja. Jouw profcarrière, ik zei het net al, SC Cambuur, PEC Zwolle, SC Heerenveen. Je was daar keeper. Dat neem ik aan dat een fulltime baan was, of niet?
Ja, zeker. Ja, nee, dat was ook altijd duidelijk hoor. Dat de voetbalcarrière op één stond. En ik kon in de eerdere jaren mijn studie en daarna het werken daaromheen combineren. En daarin had ik van alle kanten heel veel flexibiliteit. En dat kon ik om mijn voetbalschema heen bouwen. Dus dat was eigenlijk win-win. Dat werkte voor alle kanten goed. Maar daarin zeker dat voetbal op één stond. En dat eigenlijk de fulltime job was.
Ja, en hoe oud ben jij nu?
28.
Oh ja, dus nog wel een beetje vroeg om de handschoenen aan de wilgen te hangen, toch? Qua voetbalpensioen technisch.
Zeker, ja, nee. En fysiek was er verder ook niks aan de hand. Dus wat dat betreft had ik zeker door kunnen gaan. Het is ook absoluut wel vroeg als je vergelijkt met andere voetballers die stoppen. Maar nee, ja, dat was voor mij een hele bewuste keuze. En ik had ook heel erg behoefte aan een andere uitdaging. Dat ervaarde ik ook al doordat ik het een aantal jaren gecombineerd heb. En je zit wel al van jongs af aan in de hele voetballerij en in het stramien. Want vanaf mijn tiende zat ik in de jeugdopleiding bij Ajax. Nou, dan eigenlijk zit je dan al in de hele molen.
Ja.
Dus wel 18 jaar volledig daarin meegedraaid. Dus dat is ook wel weer een lange periode.
Ja. Moment, Xavier, dat je zegt... Oké, maar nu ga ik toch de volgende carrière in. Wat is daar een moment geweest?
Nee, dat is een heel geleidelijk proces. Dat is iets wat ik eigenlijk al jaren voelde aankomen. In de zin van dat ik wist dat ik ook een andere uitdaging heel interessant vond. En de voetballerij ook nog steeds heel erg leuk vond. En ja, dat is op een gegeven moment kantelt die balans een beetje. Maar dat is ja, wat ik zeg, een geleidelijk proces. Dat gaat niet van de een op de andere dag.
Ja, maar ergens moet je dan tegen de clubleiding zeggen. Wat was je laatste club?
SC Heerenveen.
Dan moet je tegen de clubleiding zeggen. Jongens, volgend seizoen ben ik er niet meer.
Ja, nee, nou ook dat ging wel iets subtieler. Want mijn contract liep af. Dus het was ook een mooi natuurlijk moment om te kijken. Wat wil ik zelf heel graag?
Ja.
Wat komt er verder op mijn pad? Dus dat was ook wel een natuurlijk moment. Het was niet dat ik van de een op de andere dag mijn tas had ingeleverd.
Nee. Je was dus aan het studeren en daarna heb je ook al gewerkt als fiscalist en als keeper. Is het zwaar om dat te combineren of niet?
Nou ja, het kost natuurlijk wat tijd en planning. Maar dat was wel voelde me heel erg goed bij die uitdaging. Ook aan de andere kant, los van het sportieve. Dus ik had dat persoonlijk heel erg nodig. En ik haalde daar ook meer energie uit dan dat het me kostte.
Oh ja.
Dus ik heb het niet zo ervaren als een last. Anders was het denk ik ook niet vol te houden. Maar nee, dat beviel voor mij heel erg goed. Maar ik denk wel dat dat een persoonlijke afweging is. Ik weet niet of ik dat iedereen zo zou kunnen aanraden.
Ja. Mis je het of niet?
Nou ja, kijk, er zaten heel veel mooie dingen aan. En de wedstrijden winnen, vooral tegen moeilijke tegenstanders. Ja, dat is een gevoel dat je heel moeilijk kan nabootsen. Dus dat zou ik iedereen die dat kan ervaren, die zou ik dat ook aanraden. Maar er zitten ook heel veel andere kanten aan die je van buitenaf natuurlijk niet ziet. En daarin was het voor mij dus makkelijk, omdat ik wist waar ik in zou stappen als ik iets anders zou gaan doen. Dus dat maakt het voor mij een soepele overstap. En dat ik meteen heel druk ben met zoveel dingen dat ik niet per se tijd heb om heel veel te missen. Dus nee, so far bevalt het eigenlijk heel erg goed.
Mooi dat je even wilde vertellen over je carrière-switch. Dankjewel, Xavier.
Ja, jullie bedankt.
Dit was Werk van Kenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om 3:00. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
Werk van Kenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.